De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Handelingen 2 en daarvan de versen 37 en 38. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Gemeente, Jezus had gezegd: als de Geest gekomen zal zijn, dan zal hij overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hij zal overtuigen, het rechtsgeding voeren, komt, laat ons tezamen oordelen, twisten over het ongeloof, omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat die gerechtigheid nu geldt die daarboven is. Niet die van jou, maar die daarboven is aan de rechterhand van de Vader die wij niet meer zien. En van oordeel, omdat je op het verkeerde paard werd, als je het nog met de duivel houdt. Die is inmiddels al geoordeeld. Die is al de grote verliezer. Je houdt het dan met de verliezer. En daarom overtuigt u dus van zonde, ongeloof, gerechtigheid die van Christus, en van oordeel, omdat de duivel reeds geoordeeld is. Aan die kant moet je niet blijven staan. En zie daar, gemeente, wat Jezus gezegd had. Dat geschiet ook met de daad. De Geest overtuigt. En hoe doet hij dat? Ja, door de prediking. De Heilige Geest werkt normaal gesproken niet zonder middelen, niet onmiddellijk, maar altijd middelijkerwijze door het woord. Petrus stond daar met de elven. Ze waren weer met zijn twaalven sinds Matthias erbij was gevoegd. Petrus stond daar met de elf andere apostelen en hij sprak. Hij sprak nu niet meer in vreemde talen, die ieder kon verstaan waar die ook vandaan kwam. Ze hoorden in de eigen taal de grote werken Gods verkondigen. Daarin heeft Petrus toen niet meer zo gesproken. Dat was al aan het begin zo. Toen was daar dat geruis van die wind. Als van een wind. Het was geen wind. Als van een wind. De tongen als van vuur. Het was geen vuur, maar het leek op vuur. En er was ook dat talenwonder, niet waar, dat eenmalige talenwonder. Want wat we elders in het Nieuwe Testament lezen, dat men ook wel eens in geestvervoering onverstaanbare klanken sprak, het spreken in tongen, dat is toch wat anders, hè? Dat is toch wat anders als wat op Pinksteren was gebeurd. Dat is echt eenmalig. Dat ze spraken in al die talen die de mensen ook konden verstaan, dat is echt maar ene keer gebeurd. En dat hebben alle apostelen gedaan. En niet alleen de apostelen, ook degenen die daarbij waren, die daar saamvergaderd waren. Misschien waren dat er wel die 120 waar ook in Handelingen 1 sprake van is. Die hebben allen in die vreemde talen gesproken en konden door die anderen worden verstaan. Dat had ertoe geleid dat de schare samenkwam. En u weet wel de reacties. Sommigen waren verwonderd. Anderen die waren wat aan het twijfelen. Wat wil toch dit zijn? Weer anderen begonnen te spotten. Ze zijn vol zoete wijn. En toen nam Petrus het woord. De andere apostelen stonden er als getuigen bij. Toen heeft Petrus alleen gesproken. En toen was dus volgens mij het talenwonder ook afgelopen. He? Petrus die sprak volgens mij zijn preek uit in gewone, voor iedereen begrijpelijke taal. De taal die hij gewoonlijk bezigde. Hij verhief zijn stem, staat er. Hij verhief zijn stem. Hij begon krachtig, duidelijk te spreken, plechtig te spreken, want hij had waarlijk wel iets te vertellen. En hij sprak ook vrijmoedig. Waar had hij die vrijmoedigheid op vandaan? Die Petrus. Het was nog maar zo'n 7 weken geleden. Toen hij daar niet eens voor Jezus durfde uit te komen. Tegenover een dienstmeisje niet. En tegenover een paar soldaten die zich stonden te warmen bij het vuur niet. Ik ken die mens niet. Ik ken die mens niet, zo bang als een wezel. En nu? Spotters zijn erbij. En hij spreekt vrijmoedig. Alles spreekt hij uit wat er te zeggen valt. Dat is vrijmoedigheid, hè. Dat je niet door mensenvrees of door schaamte iets verbergt. Vrijmoedigheid, dat is, ik schaam mij voor het evangelie niet, ongeacht wat de mensen ervan vinden. Ook al zullen ze de vloer ermee aanvegen. Je houdt het niet achterwege uit enige schaamte, uit enige vrees voor reacties en zo. Dat is vrijmoedigheid, dat je alles zegt wat gezegd moet worden. Dat is wat anders dan dat je er alles maar uit flapt. Dat past geen enkel mens, alles er maar uit te flappen. Maar wel dat je alles zegt wat gezegd moet worden, dat is een gave van de Heilige Geest. En met die geest van de vrijmoedigheid heeft Petrus daar gesproken. En wat heeft hij dan gezegd? Nou, allereerst heeft hij gezegd wat God gedaan heeft. God heeft de profetieën vervuld. En die laat hij bij langskomen, Joël. En straks als het over de opstanding gaat, Psalm 16 en Psalm 110, als het gaat over de hemelvaart. Hij laat de schriften bij langskomen. Hij verkondigt wat God gedaan heeft in zijn zoon. Hij heeft hem opgewekt uit de doden en naast zich gezet aan zijn rechterhand. Gods grote daden, de magnalia Dei, de grote werken Gods, heeft hij verkondigd. En dat niet alleen. Hij heeft ook eerlijk tegen de mensen gezegd hoe het ermee zat. Gij hebt hem door de handen van de onrechtvaardigen gekruisigd en gedood. Jullie hebben hem aan het kruis gehecht. De zonde van het ongeloof en van de verwerping van Christus, die heeft hij niet verbloemd. De geest klaagt hen aan. Dat zegt hij al vrij aan het begin van zijn toespraak. En in de laatste regel, als een scherpe pijl, nog een keer, de laatste woorden van zijn preek, namelijk deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. Daar eindigt hij mee, hè. Deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. De knuppel in het hoenderhok. Jazeker, dat mag je wel zeggen. En daar stuiven de hoenders. Die stuiven door de ren. De knuppel in het hoenderhok. Het was een broederlijke aanspraak. Gij Israëlitische mannen, gij Joodse mannen, en op een gegeven moment wordt het zelfs mannenbroeders. Maar gemeente, een broederlijke aanspraak wil nog niet zeggen zoetsappig. Dat is wat anders als half gaar en boterzacht en fluisterstil. Nee, juist het broederlijke vermaan kan ook een zeer scherp en een zeer ernstig vermaan zijn. Als het moet, als het ertoe doet, jazeker, dan kan juist als er broederlijk wordt gesproken, gij mannenbroeders, dan kun je scherp zijn tot op het bot. Zoals het woord des Heren toch ook is, hè? Dat gaat door merg en been. Dat gaat door ziel en geest heen, zoals ook de apostel ergens zegt. Het broederlijke vermaan, dat is een zeer scherp woord. Jezus, die jij gekruisigd hebt, de knuppel in het hoender. En die knuppel, die scherpe pijl, die treft wel doelen, dat bij velen tegelijk. Hoeveel mensen dat daar precies gestaan hebben, weten we niet. Maar straks zijn er 3000 die het woord gaarne aannemen. En die worden toegedaan tot de gemeente. Dus in ieder geval, bij 3000 heeft het uiteindelijk het goede effect gehad. En bij hoeveel niet, dat weten we niet. Maar we krijgen wel de indruk dat bij zeer velen van die daar stonden, dat dus wel gebeurd is. Want er staat, zij als zij dit hoorden, hè, zij, er staat niet sommigen, of een aantal, of het merendeel. Nee, zij dit hoorden, krijg je duidelijk de indruk uit, dat het toch wel zo goed als de hele schare moet zijn geweest die daar was gekomen om te kijken en te luisteren. Als zij dit hoorden, en er waren zeker ook wat slotters bij, denk ik, die eerst gezegd hadden, nou, ze hebben te diep in het glaasje gekeken. En dat zo vroeg op de morgen. Ja, mooie boel, hè? Zoals Jesaja de profeet het ook heeft over mensen die zich vroeg opmaken om wijn te drinken en om sterke drank te zuipen. Zo staat het er gewoon in onze Statenvertaling. Sterke drank te zuipen. Ja, vroeg op de morgen, hè? Nou, ja, fraaie boel, spotters. Maar op spotters kunnen zwijgende worden gemaakt. Misschien is er onder ons ook wel zo'n spotter. Misschien niet openlijk, maar wel zo'n gedachte, zo van, ach, dat evangelie, ach, die kerk, ach, die dominees, ach, die kerkmensen allemaal. Het is maar een boel, een rommeltje, in je gedachten. Je wil dat misschien niet zeggen, maar niet aan de grote klok hangen, dat kan wel zijn. Dat er ook onder ons zijn die er toch ten diepste zo over denken. Maar de geest, die weet je wel te raken, hoor. Gij spotters, hoe lang zult gij de spotternij begeren? Keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geest over u lieden overvloediglijk uitstorten. Waar staat die tekst? In Spreuken 1. De opperste wijsheid zegt dat. De opperste wijsheid. Wijsheden met een hoofdletter. Christus die zegt dat. Gij spotters. Hoe lang zult gij de spotternij begeren? Hoe lang zult gij u afkeren van mijn bestraffing. Keert u toch tot die bestraffing. En dan zal ik over u mijn geest overvloedig uitstorten. zei Salomo, hè? Al heel lang geleden, al heel lang geleden. Die tekst had bijna wel in het Nieuwe Testament kunnen staan. Maar hij staat in het Oude Testament. In het Spreukenboek. Hè, maar het gaat er maar om, hè? Dat zelfs een spotter, die kan nog gewoon worden stilgezet en ja, geraakt door het evangelie. Ze keren zich tot Petrus bestraffing. Jezus Christus, die jij gekruisigd hebt. De knuppel in het hoenderhok. Ze keren zich tot die bestraffing. En ze voelen de priem, de scherpe priem, steken in het hart. Zoals Davids hart geslagen werd. Hemzelf sloeg toen hij gezondigd had. Zo worden ook zij doorstoken. Had Zacharia de profeet dat niet gezegd? Ook al eentje van zo lang geleden. Nou, Zacharia, dat was maar 5 eeuwen. Dat is maar de helft van Salomo. 5 eeuwen geleden. Maar hij had gezegd, ze zullen zien in welke ze gestoken hebben. Hun eigen hart zal erdoor worden geraakt. Want te dien dagen zal de rouwklagen groot zijn. En ook bij Zacharia is dat gekoppeld aan de geest der genade en der gebeden die de Heere God zal uitstorten over het volk. En dan zal elk geslacht in het bijzonder zal gaan wenen en klagen als over een enige zoon. De smart als je een enig kind moet verliezen, nou dat moet vreselijk zijn. Zo'n smart zal hen dan aangrijpen en alle geslachten bijzonder zullen dan weeklagen, want ze zullen zien in welke ze gestoken hebben. Dat gaat niet alleen maar van die hoofdman aan het kruis, zo die dat letterlijk deed. Met zijn spier in Jezus zijde steken. Maar al degenen die hem gekruisigd hebben. Al degenen die hem hebben verworpen in ongeloof. Hebben hem doorstoken. En ze worden hier allen door Petrus vrijmoedigheid, door het werk van de geest, worden ze stilgezet. Krachtig stilgezet en schuldig verklaard. Kom dan en laat ons samen richten, zei de profeet Jesaja. Ja, dat vindt hier plaats. Je moet op de knie. Je moet op de knie. En op de knie zullen wij het er eens met elkaar over hebben, zegt de Heere in Jesaja 1. Dan zullen we het er eens met elkaar over hebben hoe het er met je mee voor staat. En dat gebeurt hier dan ook, gemeente. Ze worden over de knie gelegd. En dan, ja, dan heb je niet zoveel praatjes meer. Eerst was het allemaal dit en dat en zijn voet vol zoete wijn en zo. Ja, nou, maar dat is over. Als die vraag aan de orde komt in ons leven, wat heb je met mijn zoon gedaan? Ook ik. Met mijn zoon. Hem aan het kruishout genageld. Met mijn ongeloof. Met mijn kleingeloof. Telkens op weer. Schuldig aan zijn dood. Ik heb zijn beker gevuld. Ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Wat heb je met mijn zoon gedaan? Dan blijft er bij ons enkel schuld over. Enkel schuld. Ach Heere, wie zal dan bestaan? Als je daarvan overtuigd wordt door de Heilige Geest. En je krijgt het oordeel aangezegd. Jezus Christus, dien jij gekruisigd hebt. Ja, dan was je stil. Ze werden verslagen, doorpriemd in het hart. En wat zeggen ze dan? Ze zeggen uiteindelijk tegen Petrus en tegen de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broers? Wat zullen wij doen? Nou, wordt daar aan die woorden, aan die vraag, wordt wel eens een keer een beetje een nare smaak gehangen. Van, nou ja, kijk eens, ze willen gelijk wat aan het doen. Ze willen gelijk wat doen. Alsof het met jouw doen goed te maken valt. Ze willen gelijk aan het werkverbond, het verbroken werkverbond weer oppakken en het daarmee goed maken, zullen we maar even zeggen. Dat wordt daar nog wel eens een keer gauw van gemaakt. Maar gemeente, hoewel een mens daar best toe geneigd is, dat ontken ik niet. Het zelf maar gauw goed te maken. En dat te proberen, soms langdurig dat je dat probeert, zal je nooit lukken. Toch denk ik dat je daarmee de vraag van deze verslagen mensen geen recht doet. Trouwens, anderen hebben exact dezelfde vraag gesteld. Paulus, toen hij werd stilgezet op de weg naar Damascus: wat wilt gij dat ik doen zal? En als Jezus predikt in de synagoge te Capernaum, dan vragen ze: wat voor werk moeten wij werken? En dan antwoordt de Heer Jezus: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dat heeft niks met het verbroken werkverbond te maken. En ik denk ook aan de gevangenbewaarder in Filippi. Als daar de deuren allemaal geopend zijn, wat moet ik doen om zalig te worden? Doen! Ja, zeg je allemaal van die mensen van het verbroken werkverbond. Nou gemeente, dat geloof ik toch niet. Dat geloof ik niet, dat erachter zit. Ze bedoelen gewoon: wat is er nou? Wat nu? Wat nu? Wat is er nu dan nodig? Wat moet er nu dan gaan gebeuren? Dus ik denk niet dat je die woorden met doen allemaal direct moet interpreteren in de zin van: ze willen het zelf dus kennelijk allemaal gaan oplossen. Nee, wat is er nu dan nodig? En er is iets nodig. Zeker wel. Bekering is er nodig. En geloof. Dat is er nodig. Bekeert u en gelooft het evangelie? Ja, dat geloof, dat staat er hier niet zo uitdrukkelijk bij, maar dat klinkt eigenlijk in de woorden nog wel door. Dat zullen we zo dadelijk nog wel zien. Dat is nodig. Ja, maar ze zijn er toch bekeerd, zo te zeggen. Ze zijn er toch bekeerd. Ze zijn toch al verslagen van hart. En dan ben je toch eigenlijk al bekeerd. Nou, nee, gemeente, nee, eigenlijk niet. Het kan er een begin van zijn. Absoluut. Dat je verslagen wordt van hart, hè, doorprimd, doorboord als met een pijl. De knuppel in het hoenderhok in je leven, ja, dat kan het begin zijn als die knuppel erdoor gaat. Maar daar mag het toch niet bij blijven, hè? Want wat is er daarna daarvan geworden? Hè? Er zijn wel eens mensen die zeggen: ja, dominee, ik heb ook wel eens in mijn ongeluk gelopen. Een tijd lang. Maar misschien wel weken, misschien wel maanden lang in mijn ongeluk gelopen. Met mijn zonde en mijn schuld. Ik heb ook wel eens een nachtje wakker gelegen. Ik heb er ook wel eens wat benauwd. Het is me ook wel eens benauwd om de borst gevallen. Onder een preek. Een vuur na aan de schenen gelegd wordt vanaf de kansel. Heb ik ook wel eens een kneep gevoeld hier van binnen in mijn hart. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ja. Dat is mooi. En toen dan? Daarna, die toen weer weg hebt, overgegaan. Ja, dat was 40 jaar geleden, dominee. Of 50 jaar geleden, misschien wel 70 jaar geleden. Misschien, nu zeg je dat heel oud. Heel in mijn jeugd heb ik wel eens werkzaamheden gehad met die dingen. Ik heb wel eens iemand gesproken die dat zei. Heel lang geleden heb ik wel eens. Ja, heb ik toch wel eens wat werkzaamheden gehad. Hè, met die dingen. En ja, dan verwacht eigenlijk soms iemand dat je zegt. Nou, dan zal het met jou wel goed komen. Dan zul jij wel zalig worden. Want als dat van de Heer is geweest, dan kan het nooit meer overgaan. En dan zul jij wel zalig worden. Maar daar moet je toch wel een beetje voorzichtig mee zijn, hoor, als pastor. Dat kun je niet zomaar tegen iemand zeggen, hoor. Op grond van het feit dat je er wel eens een nachtje mee wakker gelegen hebt. Wat mee geworsteld hebt met je zonde. Ja, dat is allemaal goed en wel. Maar een beetje worstelen met wat zonde maakt niet zalig. En dat je er wel eens een keer een kneep van gevoeld hebt van binnen. Of dat je het wel eens wat benauwd op de borst is geweest erdoor. Ja, maar dat maakt je nog niet zalig. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Ik lees nergens in de Bijbel dat een worsteling of wat verdriet of spijt of berouw of wat tranen, dat je behoud aanbrengt. Dat lees ik nergens in de schrift. En als het zomaar weer is overgegaan, waar heeft het je gebracht? Heeft het je bij de Heer Jezus gebracht? Dan is het wat anders. Kan het daarna inderdaad ook wel eens zijn dat je afvlakt in het geestelijk leven, dat je wegzinkt in een bepaalde tijd. Ja, dat kan inderdaad. Hè. Maar als het je bij Jezus heeft gebracht, aan zijn voeten, en hem deelgenoot, als je hem deelgenoot bent geworden, dat is wat anders. Maar als het alleen maar is van, ik heb er wel eens wat mee gehad, wel eens wat mee geworsteld. Er zijn wel eens wat ritselingen geweest, dominee. Er zijn wel eens wat ritselingen geweest. Ja, ja, maar waar hebben die ritselingen toe geleid dan? Hebben ze je tot Christus gebracht? Want ik lees maar van één medicijn. Tegen de zonden en tegen de onreinheid. En dat is die fontein die de Heer geopend heeft in zijn zoon. En als je verslagen van hart bent en daar naartoe vlucht, dat is de juiste plek. Daar moet het heen. Als het daar in je leven nog nooit van gekomen is, waar is die zonde dan gebleven? Waar is je zonde gebleven, lieve mensen? Je kunt wel eens wat last van je zonde gehad hebben, maar waar ben je ermee naartoe gegaan dan? Waar is die zonde gebleven? Daar moet je toch wel weten waar je die gelaten hebt. En waar je die bent kwijtgeraakt. Niet waar. Dat is toch wel heel erg belangrijk. En daarom is het maar goed dat Petrus hier niet tegen deze mensen zegt. Nou, oh, nou is toch goed met jullie. Als jullie er spijt van hebben. En dat zie ik aan jullie. En jullie zijn verslagen van hart. De knuppel die ik in het hoenderhok geworpen heb. Die heeft de kippen en de hanen hoog doen opspringen. Dat zie ik wel. Oké. Goed met jullie. Jullie zijn er al. Jullie zijn al zalig. Nee. Petrus zegt, jullie moeten er anders over gaan denken. Hè? Het moet bekering worden. Een vernieuwing van het gemoed. Moet niet iets zijn wat morgen weer over is. Gaat zo vaak, hè, met heel veel emoties. Dat ze weer wegkrabbelen. Zo gewonnen, zo geronnen, zegt het spreekwoord. Zo gewonnen, zo geronnen. Het is er soms zo en het is ook zo weer weg. Hè. Zo is een mens vaak. Nachtje wakker gelegen, maar het volgende nachtje heb je weer lekker geslapen. Ja, zo gaat het vaak. Als het niet uitwerking heeft van bekering. Bekeer. Keert u. Wordt toch vernieuwd in de vernieuwing van uw gemoed. Bekeert u. Keert u af van uw zonde, van uw ongeloof, van wat je met Jezus hebt gedaan. Heb daar toch berouw van en breng dat toch bij de Heere. Want dan zul je vergeving van zonde. Ja, daar spreekt Petrus over. En hij zegt, als er bekering is, een oprechte bekering uiteraard, dan mag je worden gedoopt. Tot vergeving van de zonde. Een iegelijk van u worden dan gedoopt tot vergeving van zonde. Zie je wel dat hij daar het geloof ook predikt. Het geloof in de genade, in de vergeving van de zonde. Die predikt hij daar ook, zoals Johannes de Doper dat ook deed. Bekeert u en gelooft het evangelie. Die prediking heeft de Heer Jezus trouwens voortgezet, de prediking van Johannes de Doper. Bekeert u en gelooft het evangelie. En de discipelen, toen ze erop uitgestuurd werden, 2 aan 2, die moesten ook datzelfde gaan verkondigen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dat het gelooft het evangelie, dat erbij staat. Calvin zegt, daarmee geeft God te kennen dat je bij hem welkom bent. Dat bekering niet iets is van, bekeer je, kan ik wel bij God terecht? Je bent bij hem welkom. Je bent bij hem welkom. Dat zegt geloof het evangelie. Bekering heeft zin. Het is niet zo dat je dan een God zult ontmoeten die de bekering afwijst en zegt van, jij moet gaan, wegwezen. Nee, bekering heeft zin, want de Heere zal je in genade ontvangen, tot vergeving van de zonde. En daar is de doop inderdaad het teken en het zegel van. Daarom staat er ook, de doop der bekering tot vergeving der zonde bij Johannes de Doper. En ook hier staat hij, de doop, laat u dopen, worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus, tot vergeving van zonde. Niet dat de doop zelf de zonde afwast en vergeeft. Dat kan het badwater niet, het doopwater niet doen. Dat kan alleen het bloed en de geest van de Heer Jezus doen, zegt onze catechismus terecht. In die zin is de doop niet de afwassing der zonde zelf, maar het is er wel het onbedriegelijke teken en zegel van die afwassing van de zonde. En lieve mensen, dat heb je wel nodig, hè? Als je verslagen van hart bent. Ja, en dat waren ze. Ze waren verslagen van hart toen de knuppel in de toenderhok was geworpen. En ja, als je werkelijk verslagen van hart bent, dan heb je het niet op een presenteerblaadje, hoor. Dan is er niets moeilijker, zo niet onmogelijker, dan te geloven dat ze zijn kwijtgescholden. Daar kun je daar niet bij. Je kunt dat niet bekijken. Je kunt wel over vergeving heel makkelijk praten. Van ja, God vergeeft wel. Ja, dat doet wel. Maar als je hart geraakt is. En de primus er doorheen gejaagd. Het zwaard is door je ziel gegaan. Dan zeg je niet, oh ja, dat is het zo. Ja. Oké, dat zal ook wel voor mij zijn dan. Nee, dat zeg je dan zo niet, hè. Wat zeg je dan? Sorry. Dan zeg je, zou het ook van mij kunnen? Zou dat dan waar kunnen zijn? Dan kan ik als niet bij. Ik hem gekruisigd. Ik hem doorstoken. En dan nu wordt er zo'n vergeving van zonde aangeboden en gepredikt. Door de mond van Petrus en de andere apostelen, die staan er als getuigen bij. Zou dat wel waar kunnen? Zou dat ooit kunnen dan? Ooit kunnen dan? Ik zeg u gemeente, als het hart doorwond is, dan is er niets onmogelijker dan dat je het met betrekking op jouzelf kunt geloven dat werkelijk al je schuld is verzoend en weggenomen. En daarom die doop. Daarom dat teken en dat zegel. God komt je te hulp. en iegelijk van u worden gedoopt tot vergeving van zonde. In de naam van de Heer Jezus Christus. Ze krijgen het teken en zegel ervan, zo waarachtig als het water op u is, zo waarachtig gaat het bloed en de geest van de Heer Jezus jouw zonden afwissen. Zo waarachtig. Dat wordt in de doop betekend en verzegeld, de waarachtigheid van de belofte van de vergeving van de zonde. Dat je er 100% van op aan kunt. En dat doet de Heere, omdat het zo moeilijk is. Zo onmogelijk is soms om dat te geloven. Als je hart overhoop is geworpen, dan kun je er haast niet bij. Dus niet de grootte van jouw geloof wordt bevestigd in de doop. Of dat je goed gelooft, of dat jij zo'n waar kind van God bent. Nee, dat wordt allemaal niet bevestigd en verzegeld in de doop. Nee, de belofte van de vergeving wordt bevestigd en verzegeld. En dat is nodig ook. Dat is maar goed ook dat de Heer dat doet. Hè. Want anders zouden we wankelen. En dat is ook na ontvangen genade nog zo vaak. Hè. Dat als je weer eens geconfronteerd wordt met je zonde. Bij vernieuwing. En dan gaat weer een pijl door je hart. Je wordt weer het zwijgen opgelegd. En je ziet dat je hem zoveel verdriet hebt gedaan. En zou het nou voor mij nog weer kunnen dan? Want het is al wel eens eerder gebeurd dat ik terug moest keren als een grote zondaar. En nou alweer. Zou dat voor mij dan nog wel kunnen? Dan is het maar goed, hè. Dat je gedoopt bent. Je wordt maar één keer gedoopt. Dat is toen ook al zo. Maar één keer gedoopt. En die doop, die blijft geldig je leven lang. Daar mag je iedere keer weer op terugvallen. Ook na vele jaren nog. Als je weer opnieuw in de zonde bent terechtgekomen en je weet niet waar je het zoeken moet. De doop. In de naam van de Heer Jezus Christus, tot vergeving der zonde. Die beloften, die staan nog steeds uit. Er is maar één water, ik heb het wel eens vaker vanaf deze kansel gezegd, maar één water dat nooit opdroogt. Nooit opdroogt. Zolang als we in dit leven zijn niet. Altijd mogen we nog op de inhoud van onze doop, op de belofte van de doop. Tot vergeving van zonde in de naam van de Heer Jezus. Daar mogen we altijd nog naar terugkeren en ons aan vastklampen als er verder niets meer is waar je aan vast kunt klampen. De Heer weet dat. De Heer weet dat het ons zo moeilijk en zo onmogelijk is om dat vast te houden, dat er voor jou nog vergeving is. En daarom juist dat teken en dat verzegeld, de belofte wordt betekend en verzegeld. Niet jouw geloof wordt betekend en verzegeld. Ik kan het wel 1000 keer roepen. Niet jouw geloof wordt betekend en verzegeld. De belofte die wordt betekend en verzegeld tot vergeving van de zonde. En dan, juist omdat het zo moeilijk is om dat nou te geloven. Daar voegt de apostel Petrus er nog dingen bij. Dan kijk je daar nog even kort naar. Hij zegt, u komt de belofte toe. Hij biedt zich gewoon de belofte aan. We hadden het daarvoor de dienst nog even over in de hal. Hè? Over ja, de belofte van het evangelie. Nou, je ziet het, hè. U komt de belofte. Kinderen ook. Uw kinderen ook. Of ze erbij waren, weet ik niet, maar uw kinderen ook. En ook allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere God daartoe roepen zal, er zullen er nog zat bij komen. Er zijn nog deze schapen. Er zijn nog schapen die bij deze stal niet horen en die moeten ook nog worden toegebracht, hè. De apostelen moeten straks de wereld in, tot aan de einde der aarde, dat had Jezus al gezegd. Zovelen als de Heer net roepen zal. En natuurlijk, dat hoeft er niet eens bij te staan, hun kinderen ook. Die hun kinderen ook. Staat er niet bij, dominee? Nee, hoeft ook niet. Want dat is zo duidelijk in het hele woord van God. Dat de kinderen altijd in de beloften zijn opgenomen. Dat is de hele Bijbel door zo. De hele Bijbel door zo. Dat is onmogelijk dat het hier niet zo zou zijn. Dat zou er dan bij moeten staan. Maar dat geldt niet van hun kinderen. Dat zou er dan bij moeten staan. Als dat de bedoeling was. Maar iets wat heel logisch is. Dubbel logisch, 100% logisch. Gezien alles wat er verder in de Bijbel staat. Hoeft dat hier er niet direct bij vermeld te worden. Degene die de Heer uit te roepen zal. Natuurlijk ook die hun kinderen weer. Natuurlijk ook, want anders zou het strijdig zijn met het ganse woord van God. U komt de belofte. Toe de belofte van de Heilige Geest. Jazeker, de belofte van de Heilige Geest. Ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat stond er al bij in onze tekst. Hè? Ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hebben ze ongetwijfeld ook. Opvallend dat dat er niet bij staat. Hè? Ze werden vervuld met de Heilige Geest. Dat zat er niet meer bij. Ze werden gedoopt. Hè? Die het woord Kanaan namen werden gedoopt. Hè? Maar het staat er niet meer bij. En zij ontvingen de gave van de Heilige Geest. Vele uitleggers denken dat zij ook die bijzondere gaven ontvangen hebben van dat spreken in die talen. En die tongen van vuur. En dat horen van, nog steeds horen van dat geruis van die wind. He, ze die bijzondere gaven hebben ontvangen. Maar eerlijk gezegd, gemeente, lees ik dat niet. Dat lees ik niet. En ik zei al, Petrus heeft ongetwijfeld van toen dat hij begon te spreken... Alleen begon te spreken, heeft hij ongetwijfeld, ik twijfel daar absoluut geen grammetje aan, heeft hij in gewone taal gesproken. Aan het begin van de dag waren daar die tekenen, om duidelijk te maken dat het Pinksteren werd. Dat het een heilsfeit betrof. Maar ik lees hier helemaal niet, en ze spraken ook in andere talen. Of zij... Zagen ook vlammetjes als verdeeld als van vuur, zagen ze op hun hoofdje. Dat staat er helemaal niet. Wat er wel staat, dat is... Wat staat er wel? Nou, ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap, in de onderlinge verbondenheid. Dienstbetoon ook, hè. De armen bijvoorbeeld. En in de breking van het brood... En in de gebeden, er kwam vrees over alle ziel. En verderop zat er, ze prezen God en ze hadden genade. En ze waren dagelijks volhardende met verheuging en eenvoud des harten leefden ze. Nou, zijn dat dan geen gaven des Heilige Geestes? Die dingen lees ik wel. Ik zou zeggen, dat zijn de gewone gaven van de Heilige Geest. En die is wel, ze hebben ongetwijfeld de Heilige Geest ontvangen, dat had Petrus hen in het vooruitzicht gesteld, vergeving van zonde, en ja, dan komt ook de Geest in je wonen. Ja, dat kan niet anders. Als je Christus leert kennen, komt ook de Geest in je wonen. Het is onmogelijk dat je zegt, ik heb wel vergeving, maar ik heb niet de Heilige Geest. Dat is onmogelijk. Maar als je vergeving van zonde ontvangen hebt in zijn naam, dan zul je ook de gave van de Heilige Geest hebben. Dat kan niet anders, die woont dan in je. En wat blijkt dat nou uit? Nou, je kunt het hier zien. De gemeenschap, de breking des broods, de gebeden, het volharden, de leer van de apostelen, dienstbetoon, eenvoud des harten, eenvoud, niet dubbelhartig, maar oprecht, verheuging, blijdschap. Nou, dat zijn de gaven van de Heilige Geest. Daaruit blijkt dat de Geest van God in je. En dat is een gave. Een vrije gift. Het woord dat hiervoor staat voor gave betekent eigenlijk gratis. Gratis. Inderdaad, het is allemaal gratis voor niets. De gave des Heilige Geestes, dat is om niet. De gave om niet. Het vrije gift van God, dat heb je niet verdiend, daar heb je niks voor gedaan. En je kunt niet zeggen van dat is een beloning voor iets van mij. Nee, dat is een puur 100% gratis gift van boven, dat de geest van God op je komt wonen. Dus hij lokt ze met de belofte, u komt de belofte toe. Nou, als je zielen wil winnen, moet je de belofte van het evangelie breken. Je kunt nergens beter zielen mee lokken dan met de belofte. U komt de belofte. Voor u is de belofte. Voor u is de belofte. Daar lok je zielen mee naar Christus toe. En met nog vele andere woorden betuigde hij en maande hij. En hij zei, word behouden van dit verkeerd vlak. Daar had ik wel eens graag bij willen staan. Andere woorden, ik zou nog wel eens eventjes, daar zou ik wel een lief dubbeltje voor over hebben. Om daar nou eens eventjes getuigen van te mogen zijn, van Peter stelt hem allemaal precies gezegd, hoe hij dat nou gedaan heeft. Maar hij heeft aangedrongen. Het was kennelijk ook zo makkelijk niet om ze allemaal in te winnen. Hij heeft appel op ze gedaan. Betuigen en erbij roepen. Vermanen is erbij roepen. Jij ook. Erbij. Ja. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Dat geslacht waar jullie nu bij horen is krom en verdraaid. Dat is gans verkeerd. Daar moet je van gered worden. Daar ga je mee verloren met dit geslacht waar je nu toe behoort. Vlucht uit Babel. Vliet van de Galdeën, zeggen de profeten van het Oude Testament. Je kunt niet blijven in de stad van het verderf. Je kunt geen deel blijven uitmaken van dit ongelovige geslacht waar je tot dusverre bij behoort hebt. Dat kan niet. Word behouden. Het klinkt als een bevel. Hè? Word behouden. Hè? Dringen, aandringen. Ja, een prediker mag ook wel eens de zaken even op scherp zetten. Knuppel in het hoenderhok, zeker ook wat dat betreft. Knuppel in het hoenderhok. Word behouden van dit verkeerde geslacht, lieve mens. Als je nog in ongeloof leeft, dan behoor je nog tot dat verkeerde geslacht. Als je nog niet je bekeerd hebt van dat ongeloof, dan behoor je nog tot dat verkeerde geslacht. En dat gaat verloren, dat gaat verloren, dat gaat gewis en geheid verloren. En daarom word behouden van dit verkeerd geslacht. Het klinkt als een goddelijk bevel in uw oren. En juist door die vermaningen werkt God het uit. Hè? Juist door de vermaningen deelt hij het heil uit, zeggen de Dordtse leerregels. Daarom zijn vermaningen bepaald niet overbodig. Want het is God die het uitwerkt, dat is waar. Maar ik gebruik die vermaningen. Hè? Dus die lok van u komt de belofte toe, maar ook dat aandringen. Alsjeblieft mensen, alsjeblieft nou toch, alsjeblieft nou toch. En dan staat er. En zij dan die dat gaarne aannamen, vrijwillig, met blijdschap. Die werden gedoopt. En er werden op die dag 3000 erbij gezet, staat er eigenlijk. Toegedaan, erbij gezet. 3000 zielen op één dag. Het is allemaal Gods werk. Dat is absoluut waar. Word behouden. Word gedoopt. Ze werden verslagen. Het is allemaal Gods werk. Dat is absoluut waar. Maar het gaat op deze manier. Door de prediking. Door het aandringen. Door het lokken. Met de belofte. Door de vermaningen. Door de waarschuwingen. Zo gaat het. Ga toch niet verloren. Ga toch niet verloren. Mens. Ga toch niet verloren. En zo brengt de geest het leeg. Dat is hij. Gewillig Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, daarom op even van dag. Zeer gewillig. Je gaan aan werden gedoopt. En ze mochten erbij horen. Als het Gods werk niet was, gemeente, als het ons werk was, dan hoefde het geen Pinksteren te worden. Als het ons werk zou zijn, dan konden we het zelf ook wel af zonder de Heilige Geest. Dan hoefde het geen Pinksteren te worden. Moest Pinksteren worden. Omdat God het doet. Maar wel door middel van het woord. Ook nog op 31 mei 2020. Door middel van het woord. Amen.